De schriftlezing voor vanmiddag is uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18.
Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan, tijdig, ontijdig, weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars vergaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabels. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen, doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, die mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning liefgehad hebben. Benaastig u haastig tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mee, die ik te Troas bij Kerpes gelaten heb, als gij komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten. Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde hem na zijn werken. Wacht u ook voor hem, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij alle verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle verzekerd zou zijn van de prediking en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Het woord van de Heere, gemeente, dat we deze middag u wensen te bedienen, en vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 4 en daarvan de versen 6 tot en met 8, waar Paulus spreekt over zijn levenseinde en zijn verwachting van het leven na dit leven. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Een christen, zo heeft gemeente iemand gezegd, is een geboren zanger. Er gaat eigenlijk geen dag in zijn leven voorbij en dat niet hetgeen dat in zijn hart en in zijn gedachten omgaat door hem omgezet wordt in een lied. Het wedergeboren, het levend gemaakte hart, dat zingt eigenlijk vanaf het moment dat het nieuwe leven ontving tot aan het sterven toe, tot over het sterven heen. Dan mag het eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Echter ook al zingt een christen altijd, dat wil niet zeggen dat hij het altijd luid en hardop doet. Vaak veel meer dan op zijn lippen, dan is het in zijn gedachten en in zijn hart. En het is ook niet altijd hetzelfde lied en wat hij zingt, maar er is een grote verscheidenheid. Er zijn klaagliederen. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. Er zijn ook liederen van ootmoedig schuldbelijden. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Liederen, soms ook van blijmoedig geloofsvertrouwen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Liederen van dankbaarheid. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Ook strijdliederen zijn Gods kinderen niet vreemd. Twist met mijn twisters, hemelheer, gaan mijn bestrijders toch tekeer. En wil hun optocht teniet doen en spreek gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Maar Gods kerk kent niet alleen de strijdliederen, ook de overwinningsliederen. En naar zulk een overwinningslied mogen wij vanmiddag gaan luisteren. Het is het overwinningslied van de apostel Paulus. Misschien hebt u het in de afgelopen week gelezen in de krant, en dat door de Romeinse kerk dit jaar als het Paulusjaar is aangekondigd. En dat omdat naar de ondergewijde geschiedenis gezegd, in de 27 juni pas geleden, dat het 2000 jaar geleden zou zijn dat Paulus werd geboren. Dus dat was de geboortedag van Paulus. En het is de moeite waard. En dat met name ook de kerk van Rome aan Paulus, en laat het ook mogen zijn aan de Bijbelse brieven van Paulus, daar de aandacht aan steekt, ook met name wat de inhoud betreft. Maar dat moet niet alleen in een enkel jaar, maar dat moet ook voortdurend de aandacht hebben. Nu gaat het vanmiddag niet over het geboren worden van Paulus, maar over het sterven van Paulus. Geboren worden, sterven. Het boek Prediker zegt, de dag des doods is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Dat geldt niet zonder meer. Dat geldt niet voor degenen die het nieuwe leven niet hebben leren kennen. Want dan is de dag van de geboorte, ja, we worden alle geboren om vanwege de zonde om te sterven. Maar als we niet herboren zijn, niet het nieuwe leven hebben leren kennen, dan is de dag van de dood de doorgang naar de eeuwige dood. Alleen voor Gods kerk en voor Gods kinderen, dan mag het gelden. De dag des doods beter dan de dag van de geboorte. Want dan is het niet sterven om onder te gaan, maar sterven om door te gaan tot het leven in de volle ontplooiing van het leven. En zo heeft Paulus ook over zijn sterven gesproken. Wanneer hij het zegt in onze tekst, ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. En dan ziet hij eerst terug. Wanneer hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb de loop beëindigd en ik heb het geloof mogen behouden. En van daaruit, dan ziet hij ook vooruit. Over zijn sterven heen, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mij geven zal in die dag. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Naar dat woord willen wij vanmiddag gaan luisteren. En dan gaat het over Paulus' overwinningslied aan het einde van zijn leven. En dat woord volgend, dan spreekt de apostel over het sterven dat hem wacht. De loop die hij heeft beëindigd. Het geloof dat hij heeft behouden. En de kroon die hem is weggelegd. Dus we volgen de tekst op de voet. Paulus' overwinningslied aan het eind van zijn leven. Het sterven dat hem wacht. De loop die hij heeft beëindigd. Het geloof dat hij heeft behouden. En de kroon die hem is weggelegd. Het woord van God, gemeente, doet ons Paulus vanmiddag ontmoeten in een sombere gevangeniszaal. In de kerker van Rome. In ijzeren boeien vastgeketend zit daar de apostel Paulus. Geweldenaar in het koninkrijk der hemelen, het geliefde kind van de Heere. De dienstknecht die meer gearbeid heeft dan al de andere apostelen. En die voor ontzaglijk velen van zijn tijdgenoten tot eeuwige zegen is geweest en door de brieven die hij onder de leiding van Gods geest heeft mogen schrijven en in de openbaring zijn opgenomen voor nog zoveel meerdere mensen ook vandaag nog ten zegen mag zijn. Paulus, de man die behoort tot de diepste denkers die ooit op de aarde hebben rondgelopen en een theoloog bij de gratie van God en die met name zich helemaal met lichaam en ziel heeft ingezet in de dienst waartoe hij zich van Gods wegen geroepen wist. En wij ontmoeten hem in die gevangeniscel van Rome, waar hij wacht op het uur van zijn dood, dat de beul hem zal komen halen en hem de marteldood zal doen sterven. Het is al voor de tweede keer dat Paulus in Rome gevangen is genomen. Bij zijn terugkeer van de laatste zendingsreis was het hem al voorzegd dat hij niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Rome van Christus zou moeten getuigen. En hij is inderdaad in dat centrum van de wereld van toen aangekomen. Zoals het trouwens ook zijn hartelijk begeren was om naar Rome te gaan. Maar niet als een vrijgezant, maar in ketenen. De aanleiding dat hij naar Rome werd gezonden, dat was zijn beroep op de keizer. Voor stadhouder Festus. En de zeereis met al zijn ervaringen van schipbreuk daarbij, die wat in het boek der handelingen ons uitvoerig vermeldt. En toen Paulus in Rome aankwam, toen werd hij daar in arrest gesteld. Die eerste gevangenschap, die was niet zo zwaar. Hij mocht een eigen huis betrekken, een gehuurde woning onder toezicht van Romeinse soldaten. En hij mocht daar de mensen die tot hem kwamen vrij ontvangen. Het bleek dat hij inderdaad met de volle zegen van het evangelie naar Rome was gekomen. Het boek van de handelingen eindigt met Paulus in die gevangenschap dat hij het koninkrijk Gods verkondigde en leerde van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. En zelfs van het dienstpersoneel van de keizer tot in die kringen had het evangelie vruchten gedragen. En in zijn gevangenschap, dan vergeet Paulus de gemeente niet, maar hij heeft brieven geschreven van onschatbare waarde. Aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, aan Efezen en aan Filemon. En zijn rechtszaak liet zich gunstig aanzien. En hij koesterde de hoop dat hij vrijgelaten zou worden. En hij vroeg aan Filemon om hem reeds onderdak te willen verlenen, straks als hij zou komen. En inderdaad is Paulus daarop weer vrijgelaten. Waar Paulus die jaren van vrijheid heeft doorgebracht, dat is niet met zekerheid te zeggen. Misschien is hij inderdaad nog in Colosse weer geweest en heeft hij daar de gemeente weer bezocht in Klein-Azië. Het is ook niet onmogelijk dat, zoals hij vaak al zijn wens kenbaar maakte, dat hij nog een zendingsreis naar Spanje heeft gemaakt. We weten ook niet waarom Paulus weer naar Rome is teruggekeerd. Misschien dat juist de ontmoeting met de verdrukte christenen daar hem wel heel bijzonder trok. Want in die tijd werden de christenen vervolgd. Met name sedert dat Rome in brand was gestoken onder Nero. En de christenen daarvan de schuld werd gegeven. En het vuur van de verdrukking tegen de christenen zich richtte. En met name tegen de leidinggevenden onder hen. En zo is Paulus andermaal in gevangenschap terechtgekomen. En nu kan hij, als eerst in die eigen gehuurde woning verkeren onder het toezicht van een pretoriaan. Maar hij wordt als een misdadiger behandeld. En uit het verloop van het proces is wel gebleken dat dit keer dat het niet ten zijne gunste zal worden beslist. En dat de dood, de marteldood hem te wachten staat. Maar ook nu vergeet hij niet de gemeenten en ook niet degenen die met hem gestreden hebben in de dienst van het evangelie. En met name denkt hij aan zijn geestelijke zoon Timotheus, aan wie hij een tweede brief doet toekomen. En in het hoofdstuk dat we gelezen hebben, dan geeft hij Paulus aan Timotheus allerlei vermaningen voor de verrichting van zijn ambtelijk werk. En aan het slot van dit hoofdstuk, dan doet hij ook allerlei persoonlijke mededelingen. Maar daartussenin, dan laat Paulus als het ware zijn zwanenlied horen. En die machtige zang, waarin hij ook metterdaad getuigt van het sterven dat hem te wachten staat. En dat doet hij met deze woorden. Hij zegt, ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Wat doet Paulus daarmee? Ik word nu tot een drankoffer geofferd. Het drankoffer, dat bestond in Israël uit olie en wijn. Dat na het brengen van het brandoffer aan de voet van het brandaltaar voor de Heere werd uitgegoten. En sprak het brandoffer op zichzelf al van de gehele overgave aan de Heere. Het brandoffer, dat was het offer dat geheel en al verteerd werd. De gedachte van die algehele overgave aan de Heere werd nog benadrukt door het brengen van dat drankoffer. Wijn en olie die aan de voet van het brandofferaltaar aan de Heere werden gewijd. En zo was Paulus' leven als het ware één brandoffer voor de Heere geweest. Eén overgave tot de dienst van hem die tot de dienst hem geroepen had. En zoals het brandoffer werd beëindigd met het brengen van het drankoffer. Zo zegt Paulus, zo word ik nu ook als een drankoffer geofferd. Zoals de wijn vloeide aan de voet van het brandofferaltaar, zo zal straks mijn bloed vergoten worden. Wanneer ik val door het zwaard van de scherprechter of op welke wijze dan ook. En dan niet als een prestatie van mijn kant, maar olie met wijn, met olie door de kracht van de Heilige Geest die mij daartoe heeft gebracht, opdat ik zo ook door mijn sterven, door dat gewelddadige sterven, God verheerlijken zal. En als hij dat gezegd heeft, wat dat sterven allereerst ten opzichte van God voor hem betekent, dan spreekt hij ook wat dat sterven voor hemzelf betekent. Hij zegt, en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Dat woord ontbinding zou je op kunnen vatten als het tot ontbinding overgaan van Paulus' lichaam na diens dood. Maar dat is hier zeker niet bedoeld. Het is niet zo dat Paulus met die ontbinding de dood en het ingrijpende van de dood op zichzelf aanduidt. Maar dat woord ontbinding, eigenlijk ontbinden, dat betekent eigenlijk losgemaakt worden. We vinden het op een soortgelijke wijze bij Simeon, als hij de geboren zaligmaker heeft mogen aanschouwen naar het woord, naar de belofte hem gegeven, dan zegt hij: nu laat gij Heere uw dienstknecht los, nu ontbindt u hem. Maakt hem los van de slavenpalen om in de vrijheid heen te gaan. Paulus die gebruikt hier een soort gelijkwoord van losgemaakt worden, maar dan denkt hij meer aan het schip, en dat aan de kade ligt vastgemeerd, maar op een gegeven moment dan worden de touwen losgemaakt en dan mag dat schip mag het vrije water kiezen om omheen te gaan naar de haven van de begeerte. Zo zegt Paulus, zo ben ik nu nog gebonden aan dit aardse leven, mijn ziel is nog gebonden aan het lichaam, maar de tijd van mijn ontbinding, van mijn losmaking is aanstaande, dat ik mag heen gaan naar hem die mijn hoofd is, om bij hem te mogen zijn in heerlijkheid. Terwijl hij in de gevangenis zit, wachtend op het moment van zijn dood, dan vreest hij de dood niet, maar mag hij die vastheid kennen van de ontbinding, de losmaking, om bij Christus te zijn, is aanstaande. Want Christus is voor Paulus het leven geworden. Het leven is mij Christus, zegt hij op een andere plaats. En daarom is mij het sterven gewin. Zeker, hij spreekt er ook over in het vlees te blijven, om nog langer hier op aarde zijn dienst te mogen verrichten. En dat is niet zonder betekenis. En hij zegt, dat is misschien wel nodiger om uwentwil. Zo spreekt hij erover in de Filippenzenbrief. Maar ik word van tweeën gedrongen. Ja, enerzijds ook wel dat bij u te willen blijven. Maar anderzijds, dan is daar ook die begeerte om ontbonden te worden. Ook weer diezelfde woorden. Ontbonden te worden en bij Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste. Het is voor Paulus dus niet alleen dat hij leven moe is en dat hij de gevangenis moe is en dat hij daaruit verlost wil worden. Maar het leven, dat is hem Christus. En om door Christus God te mogen dienen. En dat mag hier ook gebeuren. Maar dat is hier altijd zo betrekkelijk en zo ten dele. Maar dan mag het ten volle zijn. Zonder enig gebrek. Wat is dat een machtig iets, wanneer we zo de dood onder ogen mogen zien. Durf jij ook zo aan je sterven te denken en dat van je sterven te zeggen, dat het is om dan dat eerste van Paulus van het geofferd worden als een drankoffer in de zin van de marteldood sterven maar los te laten, maar om losgemaakt te worden en bij Christus te mogen zijn. Denken we wel eens aan ons sterven? U zegt, dominee, het is toch een tijd om aan hele andere dingen te denken, vakantie en weet ik wat voor zaken die onze aandacht vragen in deze tijd. En sterven, nee, daar denk je toch liever maar niet aan. Dat druk je maar liever weg. En toch die struisvogelpolitiek, die zal ons niet baten, gemeente. Want het is de mens gezet om eenmaal te sterven. Eenmaal maar. En daarna het oordeel. En daarom, hoe zal ons sterven zijn? Als het uur van ons sterven komt, mag het dan ook zijn een losgemaakt worden om bij Christus te zijn? Stel die vraag niet uit. Hoeveel zijn er die denken dat ze de tijd nog wel hebben? En voor wie het eeuwig te laat is geworden. Nu moeten we bedenken wat tot onze eeuwige vrede en tot de zaligheid van ons sterven dient. En gemeente, laten we het wel bedenken, Er is geen stervensgenade zonder levensgenade. Zullen wij sterven als Paulus, dan zullen we ook iets moeten kennen van het leven van Paulus. Er zijn er velen die als Biliam wel de dood van de oprechten begeren te sterven, maar alleen dan de dood te sterven en niet het leven van de oprechten te leven. Maar zo kan het niet en zo is het niet bij God. De Heere geeft stervensgenade in de weg van levensgenade. En we kunnen alleen sterven als we echt het leven aankunnen. En wanneer ons leven ook mag staan in het teken van wat de apostel ons daarvan getuigt. Want dan zegt de apostel ook in korte woorden wat het leven voor hem is geweest. Ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb de loop beëindigd. Wanneer hij zegt ik heb de goede strijd gestreden, dan bedoelt hij daar niet een gevecht mee, als van soldaten tegen elkaar. De goede strijd gestreden en de loop beëindigd, dat zijn hier twee begrippen die bij elkaar behoren. En Paulus die denkt hier eigenlijk bij de strijd aan de wedstrijd in de renbaan, de loper in de loopbaan. En die renbaan, dat was vroeger in de oudheid, was dat een rechte baan van een aantal meters. Met aan weerszijden de hoog oplopende tribunes voor de toeschouwers die de lopers aanspoorden. En dan met inspanning van alle krachten werd die loop gelopen. Zo zegt Paulus, zo heb ik ook de loop gelopen. De strijd heb ik gestreden met inspanning van alle krachten. En Timotheus, ik ben er. Ik heb de eindstreep behaald. De finish bereikt. En weet je wat dan zo geweldig is? Dat Paulus kan zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. En de goede loop beëindigd. Dat was niet dankzij de apostel zelf. Want de loop, de gang van zijn leven, dat was eerst een geheel andere. Niet de loopbaan van mijn leven is Christus, maar het leven dat is mij mijn eigen gerechtigheid. Hij liep de loopbaan van het fariseïsme, van het door de eigen werken der wet bij God gerechtvaardigd te worden. En omdat hij leefde uit die eigen gerechtigheid, daarom had hij een afkeer van degenen die leefden uit de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus alleen. En die naam roemden en prezen. En hij vervolgde de gemeente. Dat was Paulus' loopbaan van zichzelf. En als hij daarin was blijven lopen, als God hem daarin niet had tegengehouden, dan zou hij zijn eeuwig verderf tegemoet zijn gegaan. Maar God greep in. Op weg naar Damascus. Daar werd hij van een trotse fariseer, een biddende tollenaar. Daar werd hij van een vervolger tot een volgeling. Daar werd hij de man van de uitroeptekens tot de man van de vraagtekens. Heere, wat wilt u dat gij doen, dat ik doen zal? Daar leerde hij lopen de loopbaan van vrije genade, van het zondaar zijn om alleen door genade behouden te worden. Dat was de inzet van zijn leven. Dat is ook blijvend de inzet van zijn leven geweest. In die loop, daarin heeft hij mogen volharden. Het was een loopbaan van zelfverloochening. Want al wat eerst zijn gewin was, en dat moest hij schade achten en rekenen. En dat was hij zegt, ik heb het blijvend als schade geacht en gerekend. En het was een loopbaan van zelfverloochening. Van opzij zetten van zijn eigen lusten en zijn eigen begeerten en zijn eigen denken om zich over te geven aan de heerschappij, de genadeheerschappij van Christus. Een loopbaan ook van strijd om dat evangelie te gaan verkondigen in een wereld waarin als het ware voor dat evangelie geen plaats was en ook de strijd van binnen en de verdrukking en de vervolging van buiten. En toch, ondanks dat alles, ondanks die zelfverloochening en ondanks die strijd en die verdrukking en vervolging. En Paulus mag zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. De goede strijd. Omdat hij gestreden werd uit een goed beginsel. De Heere had hem daartoe gebracht. En tot een goed doel, omdat Paulus die niet liep tot eigen eer, maar tot Gods eer. Mogen wij in die karakterisering van Paulus' leven ook iets van ons eigen leven terugvinden? Is dat ook de inzet van ons leven? De goede strijd en de loop die daaraan verbonden is? Of lopen we nog de loopbaan van Paulus voor zijn bekering? De loopbaan van fariseïstische eigen gerechtigheid en dan niet als Paulus, want dan weten we wel dat dat verkeerd is. Maar leven we eigenlijk zo dat we als een kerkmens en een godsdienstig mens toch eigenlijk nog best zonder Christus kunnen? En dat we niet uit zijn gerechtigheid, maar dat we uit onze eigen gerechtigheid leven. De Heer Jezus die heeft het gezegd, wie niet voor mij is, die is tegen mij. En hoeveelen zijn er, ook kerkelijk en godsdienstig, Die wel in hun eigen werk zich beroemen, maar niet in het werk van de Heer Jezus Christus. En hoeveelen zijn er die nog lopen de loopbaan van hetgeen dat de wereld biedt en dat van beneden is. Dat al die lopers eens mochten beseffen wat dat inhoudt, opdat er ook die verandering zal komen in hun leven. Het gebed dat God hen die loopbaan van de waarachtige bekering en van het geloof en de verbondenheid aan de Heer Jezus Christus zal doen kennen. En misschien durft u dan niet te zeggen van ja, maar ik doe het zoals Paulus het deed. En zoals Paulus daarvan getuigenis aflegt. U moet goed zeggen, goed erop letten, dat Paulus ook niet zegt, ik heb de strijd goed gestreden en ik heb de loop goed gelopen. Paulus die kent hier zichzelf geen eer toe. Als er één is die de strijd goed heeft gestreden en de loop goed heeft gelopen, dan was dat geen enkel mens. Maar dan was dat alleen de Heer Jezus Christus. En wat betekent dan Paulus' loopbaan? En Paulus' strijd vergeleken bij zijn loopbaan. En bij zijn strijd. De strijd van de angsten en de benauwdheid der hel in Gethsemane. En aan het kruis van Golgotha in die donkerheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat betekent dan de loopbaan van Paulus en de loopbaan van wie dan ook? Vergeleken bij die loopbaan van hem, van Bethlehem naar Golgotha, die hij ten einde toe heeft volbracht. En alleen in die loopbaan, dat hij dat volbracht heeft, de strijd goed gestreden heeft, daarin ligt de verzoening voor onze gebrekkige strijd en onze gebrekkige loop. Maar daarin ligt ook kracht. Om daarin te volharden. In Christus alleen. En dan mag Paulus, als hij dat gezegd heeft, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd. Dan mag hij ook zeggen, ik heb het geloof behouden. Het geloof. Dat is wat hem is bijgebleven, wat hem is overgebleven. Het geloof. Dat is de band. De band van het leven aan God en aan Christus Jezus. Door de Heilige Geest gewerkt in het hart. Het geloof, dat doet ons de Heer Jezus Christus zien. En dat is het oor waarmee we mogen horen. En dat is de hand waarmee we mogen aannemen wat God erin legt. En dat is, zijn de armen waarmee we Christus mogen omhelzen. Dat zijn de voeten om daarmee tot God te mogen gaan. En om de Heer Jezus te mogen navolgen. Het geloof, dat is de verbondenheid. Waardoor de zegeningen vanuit Christus dan ons ten goede komen. Dat geloof, dat is onmisbaar tot zaligheid. Zonder het geloof dan is het onmogelijk om Gode te behagen. En vandaar dat juist dat geloof zo dikwijls wordt aangevochten en bestreden. Soms zo dat we zeggen, is er nog wel geloof in mijn leven? En ook de apostel Paulus, al was hij een grote in de beoefening van het geloof, hij zal ook zijn geloofsaanvechtingen en zijn bestrijdingen hebben gekend. Denk maar aan zijn worsteling met die scherpe doorn in het vlees. En die Satansengel die hem met vuisten sloeg. Maar als hij staat aan het einde van zijn leven en hij terugziet op zijn levensgang. In de goede strijd en in de loop die hij gelopen heeft. Dan mag hij nu aan het einde toch zeggen, ik heb het geloof behouden. Veel is de apostel kwijtgeraakt. En in vele opzichten zal hij teleurgesteld zijn in mensen, maar niet in zijn God. Veel ben ik kwijtgeraakt. Maar Paulus mag zeggen, het geloof, dat is mij, dat heb ik mogen behouden. Want dat is in het leven van degenen die het ontvangen mogen en die de Heere kennen mogen. Omdat het werk van de Heere zelf is door zijn geest. Dat is onvernietigbaar en dat is onverliesbaar. En als wij dan terug mogen zien op ons leven. Gemeente, wat een voorrecht als je dat ook met Paulus mag zeggen. Wanneer je terugziend op je leven misschien moet zeggen, ja, in de loop der jaren ben ik veel kwijtgeraakt. De frisse kracht van mijn jeugd. Mijn idealen en mijn verwachtingen die niet zijn vervuld. De verliezen die ik heb geleden. Mijn man, mijn vrouw. Misschien mijn kind dat ik heb moeten verliezen. Mijn vrede. Die vaak ver van mij geweken was. Mijn moed, die dikwijls ingezonken was. Het uitzicht op de Heere en op zijn heerlijkheid, menigmaal verdonkerd en verduisterd. En het geloof, ja, vaak aangevochten en bestreden. Vaak gewankeld, meer gewankeld. In het wandelen op de levenszee, dan triomferend daarop te wandelen. Maar dankzij het getuigenis van hem, die het tegen Petrus heeft gezegd, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften gelijk de tarwe, maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudde, dan heb ik het geloof mogen behouden. Nu ik sta aan de eindstreep. En dat geloof, dat doet mij zien wat het ongeloof niet ziet. Want het ongeloof die niet het geloof kennen, die staan aan het eind van hun leven. Met lege handen en een onzekere toekomst, het graf voor zich. Terwijl de schrift onthult wat de achtergrond daarvan zal zijn. Maar het geloof, dat mag over dood en graf heen zien. En dan mag Paulus het getuigen. Niet alleen wanneer hij terugziet tot voor zijn sterven. Maar dan ook voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. Welke de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Wat een machtige getuigenis. Ook hier mag je weer denken aan die wedloop in de renbaan. En dat ging om dan als eerste aan te komen. En die is als eerste aankwam, die kreeg de eerste prijs. Die kreeg de lauwerkrans. En die werd als overwinnaar geëerd. En zo weet Paulus ook de lauwerkrans, de kroon der overwinning, die is er voor hem. Nee, niet een aardse kroon, maar een onvergankelijke kroon. Onvergankelijk, zoals Petrus over de erfenis van Gods kerk spreekt. Een erfenis die onbevlekkelijk, onverwelkelijk en onveranderlijk is en die in de hemelen is weggelegd. De rechtvaardige rechter voor mij weggelegd heeft. In die dag. En daarmee bedoelt Paulus niet de dag van zijn dood. Ja, dan zal hij de kroon des levens en de kroon wel van de overwinning mogen behalen, maar de kroon der rechtvaardigheid waar hij over spreekt. In die dag, dat ziet op de dag van Christus wederkomst. Als Christus weerkomt om te oordelen de levenden en de doden, en dan zal blijken wat gerechtigheid was en gerechtigheid is. Misschien zegt u, ja maar, als je denkt aan die dag, de dag van gericht en van oordeel, kun je daar dan wel in roemen? Kan Paulus daar wel in roemen? Paulus was toch degene die ook de gemeente Gods vervolgd had? En die ook daarna van zichzelf heeft moeten getuigen, ik ellendig mens. En dan voor die rechtvaardige rechter moeten verschijnen. Om door hem geoordeeld te worden. Kan dat dan? Dat kan alleen, gemeente, wanneer we de Bijbelse taal hebben leren verstaan, zoals onze geloofsbelijdenis die onder woorden brengt, in de verwachting van Christus wederkomst, dat ik even dezelfde tot de rechter uit de hemel verwacht, wie die zich tevoren ommijnend wil voor Gods gericht gesteld heeft. En al de veroordeling, al de schuld die ik gemaakt heb, die dat voor Gods aangezicht volkomen bedekt heeft, hem mag ik als rechter uit de hemel verwachten. En van hem kroon der rechtvaardigheid ontvangen, die door hemzelf is verworven. En dan zal Paulus die kroon ook niet voor zichzelf houden, maar hij zal hem neerwerpen aan de voeten van die koning en het getuigen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En als Paulus zich zo in aanbidding geknield ziet voor die rechter van hemel en van aarde, dan ziet hij zichzelf niet alleen. Maar dan zegt hij het. De rechtvaardige rechter zal mij die kroon der rechtvaardigheid geven in die dag. Niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Die de verschijning, de wijze waarop God zijn Zoon Jezus Christus als zaligmaker heeft gegeven, hebben lief gekregen. Die hem nodig hebben gekregen. Die tot hem de toevlucht hebben genomen. En die zo ook naar zijn toekomst uitzien. Zij zullen mee de kroon der rechtvaardigheid ontvangen. Allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Als wij die verschijning van de Heer Jezus Christus niet hebben liefgekregen, denkt u zich dat eens even in. En dan voor die rechter te moeten verschijnen. Die rechter die hier gezegd heeft, beken wat tot uw eeuwige vrede is dienende. En wat ik daartoe heb volbracht. Breng ze hier en sla ze dood aan mijn voeten die niet gewild hebben dat ik koning over hen zijn zou. En de preek vanmiddag die loopt hierop uit. Dat Paulus ons de vraag voorlegt. Niet alleen hebben wij het geloof in God als een levende band, maar is dat geloof ook met de liefde, door de liefde werkzaam? Hebben wij zo de Heere Jezus lief gekregen? Wie de Heere Jezus niet lief heeft, denk aan dat ontzaglijke woord. Die zei een vervloeking, Maranatha! Hij, de meester, de rechtvaardige rechter, komt. Laat het zijn dat we ons nu voor hem verootmoedigen. Om zijn verschijning nodig te krijgen. Om door het geloof en met hartelijke liefde aan de Heer Jezus verbonden te mogen zijn en te mogen worden. En dan brengt dat ook de strijd met zich mee, de inzet. Maar dan ook in die inzet mogen we weten, die strijd is niet te vergeefs. Maar de Heer Jezus is de overste leidsman en de voleinder van het geloof. En dat mag ons doen zeggen, ik weet in welke kracht ik strijd. Ik loop tot ik aan de einde zij. En dan een kroon voor mij, een kroon door Jezus bloed. Amen.